106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars, welkom bij Kerk in Delft, het programma van de kerken voor heel Delft. De presentatie is in handen vandaag van één iemand, ondergetekende René Strenghold. En wat gaan we doen vandaag in het programma? Hier al aangeschoven is Gideon van Werkhoven van Jongerencentrum De Mol. Die gaat vertellen over het wel en wee van zijn jongerencentrum. En in 2,5 uur hebben we de stadsfilosoof op bezoek, Hubertus Bahori. Die gaat vertellen over zijn project Pay It Forward. Dus het lijkt een interessante uitzending te worden. Blijf vooral luisteren. We praten met Gideon van Werkhoven. Gideon is projectleider van Jongerencentrum De Mol. U heeft misschien al nooit van Jongerencentrum De Mol gehoord. Gideon, kan je uitleggen waar dat is, wat het is?
Ja, tuurlijk. De Mol is niet alleen maar in Delft, is eigenlijk landelijk. Is onderdeel van Youth for Christ, een landelijke christelijke organisatie. Internationaal trouwens ook, het is in verschillende landen. En De Mol is eigenlijk ergens in 2003 begonnen in Rotterdam. In een achterstandswijk in Rotterdam, in de Minningsbuurt. En uitgegroeid naar andere steden zoals Den Haag, Amsterdam. Maar dus ook in Delft, 10 jaar geleden. En eigenlijk ontstaan vanuit de kerken. De kerken hebben destijds een onderzoek gedaan hoeveel jongeren ze eigenlijk bereikten. Dat was 4%, dus heel weinig eigenlijk. En toen ontstond het idee om een jongerencentrum te beginnen. Om die jongeren de rest van de 96% dus te bereiken. En toen is eigenlijk De Mol in Delft gekomen. In de Voorhof, Hermesstraat. Voorhof, hele dichte bevolkte wijk. Dus veel mensen, veel jongeren. Dus dat is een toplocatie.
En wat voor jongeren krijgen jullie daar dan over de vloer?
Over het algemeen jongeren met een andere etnische achtergrond. Dus dan praat je over Marokkaans, Turks, Somalisch, Antilliaans. En eigenlijk is de Hollandse blanke blauwe ogen krentenbol, zeg maar. Ja, die zijn op één hand te tellen. Behoorlijk gemixte doelgroep qua culturen.
Ja, heeft ook met de locatie te maken, denk ik. Voorhof, Buitenhof.
Ja, en misschien ook wel met wat normaal is in die cultuur. Ik denk dat het over het algemeen normaal is voor kinderen en jongeren van die culturen om veel meer buiten te zijn. Waardoor ze dus ook eigenlijk automatisch naar locaties op zoek gaan waar ze zouden kunnen hangen of bezig kunnen zijn. En daar is een jongerencentrum natuurlijk een voorbeeld van. Dus ik denk dat we daardoor ook automatisch meer van zulke jongeren binnenkrijgen.
Ja, en dan zijn jullie 10 jaar geleden gestart. Dan is zo'n centrum opeens open. Hoe krijg je dan contact met de jongeren? Dat ze ook echt komen?
Ja, nou ja, ik zei al, de Voorhof is een aardig dichtbevolkte wijk. Dus eigenlijk hebben de jongeren ons automatisch gevonden toen we 10 jaar geleden begonnen. We hebben wel een aantal keer in de wijk gestaan met een pannenkooi. Een kooi waar je in kan voetballen. Om promoties te maken. Maar over het algemeen hebben ze ons eigenlijk zelf gevonden. En daarna is het vooral mond-op-mond reclame geweest. Nou, 10 jaar later praat je natuurlijk ook over broertjes en zusjes die nu komen van jongeren die 10 jaar geleden kwamen.
Ja, hoeveel jongeren heb je dan zo in een week binnen?
Over verschillende activiteiten verspreid hebben we denk ik zo ongeveer contact met 100 jongeren per week. En dat is dus in de leeftijd categorie van op dit moment 5 jaar tot 23 jaar. Dus een behoorlijk grote leeftijdscategorie. En daar bieden we dus activiteiten voor aan. Onverdeeld ook weer per leeftijd. Dus
okay,
de 5-jarige kinderen hangen niet met 23-jarige jongeren.
Kan je iets vertellen? Welke activiteiten?
We hebben eigenlijk al vanaf het begin specifieke activiteiten voor meiden. Omdat we onze doelgroep staat toch ook wel met name uit moslimjongeren. En we wilden de meiden de veiligheid geven dat ze niet per se met mannen te maken hadden. Dus de activiteiten worden alleen maar door vrouwen gedraaid. Dus meidenactiviteiten. En daarnaast dus sinds nu 4 jaar ook activiteiten voor kinderen. Omdat we zagen dat de behoefte aan bijvoorbeeld activiteiten in een jongerencentrum steeds vroeger begon, zeg maar. Ook qua problemen. Dus we zagen problemen ontstaan met de autoriteit. Met autoriteitproblemen. Noem maar op. Dus we dachten, dan gaan we ook met kinderactiviteiten beginnen. En jongens natuurlijk. Dus we hebben ook jongensactiviteiten voor groep 7, 8 en middelbare school en ouder.
Ja. Dat zijn de leeftijden en groepen. Maar wat bied je dan op zo'n moment aan?
Eigenlijk is ons jongerencentrum en de dingen die daarin staan, zeg maar, dus een pooltafel, PlayStations, computers waar ze gebruik van kunnen maken. Dat bieden wij aan. Wij willen vooral, wij doen relationeel werk. Dus we willen een relatie aangaan met de jongeren die komen. En eigenlijk gebruiken wij de dingen die ze bij ons kunnen doen als middel om met ze in contact te komen. Dus wij spelen een potje pool met ze. Wij spelen een potje FIFA met ze. We doen spelletjes aan de bar. En op die manier proberen ze te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen.
Ja, dat doen we nu al 10 jaar. Werkt dat? Lukt het om echt contact op te bouwen?
Ja, er komen... Eigenlijk zou je al kunnen zeggen van er komen 100 jongeren per week. Dus het werkt aardig goed. Maar er komen ook echt al jongeren 10 jaar lang naar ons jongerencentrum. En ook het feit dat jongeren dus uiteindelijk ook hun broertje of zusje naar het jongerencentrum sturen, laat ook wel zien dat ze het gewoon goed naar hun zin hebben gehad. Dat ze vinden dat de Mol een goede plek is, een veilige plek. En blijkbaar vertrouwen ze ons ook hun broertje of zusje toe. Dus dat vind ik wel wat zeggen, ja.
Ja, is het echt nodig voor hen om zo'n plek te hebben?
Ja, ik ben opgegroeid in de kerk en ik ging dan vroeger naar een activiteit van de kerk. En daar had ik dan jeugdleiders die ik dan weer, waar ik dan contact mee had en misschien andere dingen toevertrouwde dan mijn ouders. En ik denk dat het jongerencentrum dezelfde functie heeft voor de jongeren die naar ons toekomen. Ze kunnen hun verhaal kwijt, wij luisteren en we kunnen ze helpen met verschillende dingen waar ze tegenaan lopen.
Ja. Waar lopen ze tegenaan?
Nou, dat is heel breed. We helpen jongeren met hun huiswerk, maar sommige jongeren worden gepest, daar praten we over. Sommige jongeren hebben ook gewoon hele vragen over relaties, over seks, over... sommigen die krijgen een boete en die weten niet wat ze daarmee aan moeten. Ze hebben schulden waar we ze mee kunnen helpen. Het is heel breed.
Ja, dus je bouwt niet alleen een relatie op, je moet ook je instellen op echt daadwerkelijk een paar met de jongeren helpen.
Ik ben heel veel te weten gekomen van allerlei hulpverleningsinstanties en manieren om jongeren te helpen met allerlei problemen. Omdat ze dus met hele verschillende problemen aankomen. Ja.
Ja. Ja, goedemiddag luisteraars, we praten verder met Gideon van Werkhoven van Jongerencentrum De Mol. Je begon daarmee, want het is een onderdeel van een groter netwerk van jongerencentra in Nederland. Het concept De Mol, of De Mal, wat zeggen jullie?
De Mal.
Van Youth for Christ, dat betekent dat het een christelijk karakter heeft. Hoe komt dat bij jullie tot uitdrukking?
Over het algemeen, wij willen natuurlijk niet met de Bijbel staan zwaaien naar alle jongeren die binnenkomen. Dus wat ik al zei, we willen relaties opbouwen, elkaar leren kennen. En juist door elkaar te leren kennen kunnen we iets delen van ons leven, maar dus ook waar we in geloven. Maar het is eigenlijk ook wederzijds, dus jongeren delen net zo goed iets van hun leven. Dus wat ik ook al zei, we hebben te maken met moslimjongeren. Ook zij delen juist weer iets van hun geloof. Super interessant, super leuke gesprekken, interessante gesprekken. Waardoor we weer dichter bij elkaar komen.
Ja, wat is dan meerwaarde van het feit dat je dit vanuit een christelijke achtergrond doet?
Nou, ik denk dat ik, als ik spreek voor alle mensen die zich inzetten voor De Mol, dus die betrokken zijn bij de activiteiten en contact hebben met de jongeren, dan doen we dat vanuit een bepaalde drive. En door die drive denk ik dat we ook een stapje verder gaan dan de reguliere hulpverlener. Maar ook juist omdat we geen hulpverleningsinstantie zijn, kunnen we ook dichterbij komen. We komen bij jongeren thuis, leren hun familie kennen. Maar andersom is het ook wel eens gebeurd dat jongeren juist wel in groepsverband, maar in ieder geval bij ons thuis komen en daardoor ook weer iets van ons leven zien. Dus die drive, denk ik, maakt het toch wel anders dan bijvoorbeeld seculier jongerenwerk.
En sterker op de relatie.
Ik heb wel eens gevraagd aan jongeren van, joh, waarom kom je juist naar de Mol en ga je bijvoorbeeld niet naar andere jongerencentra? En toen zei hij van, dat is al een poosje geleden, maar toen zei hij van, joh, in andere jongerencentra kan ik precies hetzelfde doen. Dus ik kan FIFA spelen, ik kan poelen. Maar over het algemeen zit ik daar en word ik niet aangesproken of gaan ze niet het gesprek mee aan, zeg maar. En hier gebeurt dat wel. Word ik bevraagd op van joh, wat heb je vandaag gedaan? Wat heb je meegemaakt? Ja. Kunnen we nog ergens bij helpen?
Ja.
Dus dat is anders.
Ik denk heel belangrijk voor jongeren om echt gezien en gehoord te worden.
Ja, dat willen we wel. Dat is wel een van onze speerpunten, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe lang zit jij er al?
Ja, vanaf begin. 10 jaar dus.
Oké.
Dus tenminste, bijna 10 jaar. In september 2006 hebben we onze deuren geopend. Dus komende september zijn we dus 10 jaar open.
Ja.
Ja.
Wat zijn nou dingen waarvan jij zegt, dat heb ik nou echt geleerd in de afgelopen 10 jaar? Dat zal vast heel veel zijn. Maar...
Ja, nou, ik kom sowieso uit Zeeland. Of tenminste, daar heb ik het grootste deel doorgebracht. En daar waren 10 jaar geleden nog maar weinig mensen met een andere etnische achtergrond. Dus ik heb heel veel van andere culturen geleerd sowieso. En denk ik ook, wat ik daarbij dus van jongeren leer, is dat familie is echt zwaar belangrijk voor hun. Maar ook vriendschap. Echt op een hele, misschien vanuit mij gesproken, extreme manier bijna. Waarbij ik dacht van, wow, dat is heftig. Dus ik heb al eens een gesprek met een jongere gehad van, joh, stel nou dat een jongere iets fouts doet, zeg maar. En jij bent erbij, maar jij doet eigenlijk helemaal niks. En je hebt wel kans op, een profvoetbalcarrière, zeg maar. Zeg je dan dat je er niet bij betrokken was en verraad je eigenlijk je vriend? Of blijf je bij die vriend en heb je zijn rug, zeg maar, soort van? En hij zei zonder twijfel, nee, ik blijf bij mijn vriend. Die carrière kan me gestolen worden dan. En daarbij denk ik wel van, joh, daar kunnen wij soms echt nog wel wat van leren.
Ik heb in de jeugdgevangenis in Amsterdam vrijwilligerswerk gedaan. Er zat een hele aardige jongen die uiteindelijk zat voor de moord die zijn vader had gepleegd.
Ja.
Zo loyaal was hij aan zijn vader.
Ja. Ja.
En uiteindelijk is die gelukkig vrijgesproken.
Ja. Maar ook gastvrijheid is denk ik ook, maar dat is natuurlijk wel over het algemeen bekend van de culturen. Dus stel dat wij langs gaan en bijvoorbeeld kinderen naar huis brengen, dan worden we over het algemeen snel uitgenodigd om even binnen te komen, even thee te drinken. Ik denk dat een Nederlandse cultuur over het algemeen behoorlijk individualistisch is en gesloten misschien ook wel. In ieder geval, als ik voor mezelf spreek, dan zou ik niet zomaar mijn deur openzetten opeens. En dat zien we wel terug bij onze doelgroep.
Ja, dan heb je te maken met een groep die, denk ik, jullie beïnkijken in een groep die over het algemeen niet zo goed bekend staat in Delft. Zeker als het gaat om de Marokkaanse jongeren. Ben je daar ook anders tegen aan gaan kijken? Of is er iets wat je eigenlijk tegen Delftenaren wil zeggen van...
Ik denk ook weer terugkomend op de relaties en elkaar leren kennen. Ik denk dat we over het algemeen stel dat we een mening hebben over een bepaalde doelgroep. Dan moet je denk ik eerst afvragen van, weet ik wat er speelt, zeg maar. Dus doordat we deze jongeren hebben leren kennen, hebben we ook soms over thuissituaties gehoord of... Bijvoorbeeld kwesties van jongeren die echt wel stage willen lopen, hun school af willen maken, maar gewoon geen stage vinden en daardoor eigenlijk moeten stoppen met school, omdat school zegt van, joh, je hebt geen stage, dus jammer. En dan zie je echt wel een hele andere kant van wat je soms in de media terugziet, zeg maar, van ja, probleemjongeren, risicojongeren. Ik denk dat wij daar, zeg maar, als maatschappij ook wel een beetje... de hand in hebben, maar waar wij dus ook zelf iets aan kunnen veranderen.
Ja. Ja. En het is vaak heel generaliserend, denk ik.
Ja, nou kijk, tuurlijk zijn er jongeren die inderdaad foute dingen doen en die het eigenlijk verknallen voor anderen, zeg maar, omdat dat over het algemeen natuurlijk in het nieuws komt. Maar doordat het in het nieuws komt en doordat er dan uiteraard gereageerd kan worden op bijvoorbeeld nieuwsberichten. Die jongeren lezen het wel. En de soms racistische, discriminerende opmerkingen die dan in die reactie staan, dat doet pijn. De tegenreactie is veelal denk ik ook negatief dan. Wat ook te begrijpen is.
Ja, maar niet helpt.
Nee, maar aan de andere kant dus, als wij dat wel begrijpen en zien waardoor dat komt, kunnen wij daar ook iets in veranderen.
Ja, iemand moet de eerste stap zetten.
Ja.
Hey, hebben jullie ook te maken gehad met een groep die rond het jihadisme en zo? Of?
Er zijn wel jongeren die vroeger binnenkwamen die daarmee te maken hebben gehad. Maar ook dat is denk ik een behoorlijke. Dat is natuurlijk zo groot in het nieuws geweest destijds. Ik heb toen ook met jongeren aan de bar gezeten en waarbij jongeren aangaven van, het zijn er een paar, zeg maar. Er zijn veel meer jongeren in Delft. Maar juist die, daar wordt zo op gefocust, zeg maar. Wij worden meteen in een soort van kwaad daglicht gezet, terwijl dat helemaal niet het geval is.
Ja.
Dus ook dat is weer eigenlijk een voorbeeld van iets zo erg inzoomen op een probleem. Waarbij eigenlijk anderen het slachtoffer worden van dat focussen op eigenlijk maar een misschien 1% van alle jongeren in Delft.
Ja.
Dus dat is jammer.
Dat is jammer.
Ja.
Ja, je krijgt met allerlei jongeren allerlei situaties te maken. Nu al 10 jaar. Wat houdt jou gemotiveerd om dit te doen?
Ah, jongeren zijn tof. Jongeren zijn altijd in beweging. Ik hou gewoon van hun lef wat ze hebben. Maar ook, nogmaals, ik werk dus met jongeren uit verschillende culturen. Dat vind ik heel leuk. En ik vind het gewoon heel tof om ze een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn, zichzelf zouden kunnen ontwikkelen als ze dat willen. Maar ook gewoon kunnen ontspannen. En hun verhaal kwijt kunnen. Daar doen we het voor. Dus ik praat niet alleen voor mezelf, maar het hele team vindt het leuk om dat neer te zetten voor jongeren.
Ja, een heel team. Hier werken we samen met elkaar. Heb je ook nog mensen nodig?
Over het algemeen hebben wij de luxe dat we goed in onze vrijwilligers zitten. Omdat we christelijke organisatie, we hebben goed contact met de kerken en De kerken zijn dus in die zin een hele goede visvijver voor vrijwilligers. Dus over het algemeen, eigenlijk is dus het antwoord nee. Maar we zijn altijd op zoek naar mensen met hart voor jongeren die misschien juist op een andere plek iets willen betekenen voor jongeren dan de voorhof op dit moment waar wij dus vooral actief zijn. Dus stel dat mensen inderdaad hart hebben voor jongeren in een andere wijk, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de Wipholder. Natuurlijk, dan ga ik graag het gesprek aan en gaan we kijken hoe we iets kunnen betekenen voor jongeren in de Wipholder.
Ja, daar zouden jullie bij kunnen helpen.
Ja, zeker weten. Ja.
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 En waar zijn jullie te vinden?
Hermerstraat 65. Bijna niet te missen, want er hangt een groot spandoek met het jongerencentrum De Mal boven de deur. En over het algemeen is er altijd wel iemand binnen, dus kom gewoon langs en dan gaan we even koffie drinken.
Ja. Gideon, bedankt voor het gesprek.
Ja, bedankt dat ik hier mag zijn.
Alle goeds en zegen voor je werk, voor jullie werk.
Bedankt.